Ik wou lezen uit het boek Jozua even een paar versen. Uit hoofdstuk 2. En daar staat vanaf vers 1. Hierna stuurde Jozua, de zoon van Nun. Wat was er gebeurd waardoor hij in actie kwam? Want er gebeurt een actie. Hierna stuurde Jozua, hij stuurde iets uit, hij stuurde iets aan, hij kwam in actie. Waardoor kwam Jozua in actie? Nou, daar gaan we het over hebben. Dat is wat mij intrigeert in deze geschiedenis, in het Oude Testament. Wat tot mijn hart spreekt vandaag de dag. En niet in één situatie, maar in meerdere situaties. Niet in één tijd van mijn leven, maar in meerdere periodes van mijn leven. Dat God, de goddelijke principes die in dit boek staan, die beginnen bij Jozua, die beginnen bij het moment waarop hij kan gaan en kan sturen. Dat zijn allemaal geestelijke principes van God. We gaan nog even verder. Ze komen er allemaal wel uit. Hoe heet het? Van Nun en vanuit Sittim in het geheim. Hij stuurde dus in het geheim 2 spionnen erop uit. En hij gaf hun de opdracht: verken het hele gebied, maar vooral Jericho. Dus het gaat om de stad Jericho. De mannen vertrokken. Punt. Laten we even wachten. En als ik niet meer ga lezen, dan kan je thuis verder lezen. Want het verhaal is zo interessant. Het is zo'n interessante gebeurtenis. Het is zo adembenemend. Het is zo bijzonder. Het spreekt tot ons, mensen die in dezelfde situatie kunnen zitten als Jozua. Die hier zitten en in ons hart en in ons leven spelen zich zoveel dingen af. En alleen God weet ervan, mensen soms niet eens. En God wil tot je spreken vanmorgen. Jozua is een man die zo'n kleine 40 jaar geleden op hetzelfde punt heeft gestaan. Een generatie geleden. God spreekt vandaag tegen hem. Nu is het de tijd. Nu moet je het land verkennen, want ik wil dat je erin gaat. In hoofdstuk 1 staat: wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. Want ik heb een opdracht voor je. En ik zal het gaan doen. Het is de tijd. En ik zal je bekrachtigen. Maar wees niet bevreesd. Jozua, sta op. Wie is Jozua? Jozua was een van de 42 jaar geleden. Die 2 verspieders. Herinner je dat nog? Die 2, die van de 12, de enige waren die een positief bericht hadden uit het land. En de anderen die doodsbang waren voor de reuzen. En voor alles wat dreigde in dat vreemde land wat ze in moesten nemen. Jozua en Caleb waren de 2 die zeiden: met God zullen wij het doen. Met God zullen wij overwinning over reuzen behalen. Met God zullen wij overwinning over reuzen behalen. Met God zullen wij dat land innemen. Hij heeft het ons beloofd. Hij heeft ons willen zegenen al bij de belofte. En hij wil ons helemaal zegenen bij het innemen van het land. En ze konden niet binnengaan omdat 10 een slecht rapport hadden. En omdat slechte rapporten altijd zeer bevruchtend werken. En onmiddellijk als een vuurwerk overspringen van de een naar de ander. En dan het hele volk ging zeggen: wij kunnen het land niet innemen. Er zijn reuzen. Er zijn dreigingen. Het is onmogelijk dat wij kleine mensen die door de woestijn zijn gekomen. Dat wij kracht hebben, ook al hebben wij een God om dat land in te nemen. En God kon het land niet geven op hun negatief getuigenis, hun negatief geloof, hun pure ongeloof. En Jozua en Caleb staan daar, deze 2 jongens, de jonge kerels die het land in zijn geweest, die de vruchten meenamen, die positief getuigden, die God zagen werken en die de uitdaging van God proefden in het onmogelijke. Want waarom zou God uit gaan dagen in iets wat al mogelijk is? Ik spreek ook tot mezelf hoor. Ik spreek ook tot mezelf vanmorgen. Tot mijn geest, tot mijn ziel. En mijn verstand. En ook tot jullie. Waarom zou God uit gaan dagen in iets wat al mogelijk is? Wat we zelf heel makkelijk tot stand kunnen brengen. Waar we de middelen voor hebben, het geld voor hebben, de kracht voor hebben, het inzicht voor hebben. Waarom zou God nog spreken over iets wat ingenomen moet worden wanneer we dat zelf allemaal kunnen? God spreekt woorden over het onmogelijke, in onze ogen althans. Hij kijkt vanuit de hemel en hij ziet de situatie van zijn volk. En hij heeft zich gezworen uit te leiden en in een beloofde land te brengen. En alles wat daarin tegen zou gaan werken, is voor God peanuts. Dat betekent niks. Maar hij wil dat wij dat van hem ontvangen. Wat is dat moeilijk? Wat is dat moeilijk? Ook bij mij, vooral bij mij. Ik denk dat het daarom mij ook zo aanspreekt. En daarom heb ik alle vrijmoedigheid om hierover te preken. Bij Jozua en Caleb, die hadden het ontvangen. Die hadden het zaad van de woorden van God ontvangen en bewaard in hun hart. Want je kan wel woorden ontvangen. Je kan wel zaad van God ontvangen. Maar als je het niet goed bewaart, als je het niet goed bewatert, als je het niet voedt, als je het niet onderhoudt, als je het niet beproeft, dan gaat het geen vrucht dragen. Dan kan God zoveel mooie woorden voor ons hebben in dit boek, maar er gebeurt niets. We kunnen iedere zondag bij elkaar komen en de prachtige woorden van het boek van God lezen en tegen elkaar zeggen, wat geweldig, hè? Wat bijzondere woorden, hè? Wat bijzondere dingen. Maar er gebeurt niets als wij het niet pakken en het kauwen en het opeten. Ik zeg altijd, vreet het op. Vreet de woorden van God op. Weet je, die boekrol, die moest opgegeten worden. De boeken van God moeten opgegeten worden en in ons binnenste. En dan moet het verteerd worden en moet een deel worden van ons systeem. Wij zijn zo menselijk, zo natuurlijk, zo, ikzelf ook. Ik ben zo natuurlijk, zo menselijk, zo kleingelovig, zo bibberig en bang. En zo afwachtend, eerst zien dan geloven, Thomas mentaliteit. Ik ook, ik vooral. En daarom ben ik blij dat ik dit woord mag spreken over Jozua. Want er is iets met Jozua gebeurd in alle 40 jaar, kleine 40 jaar, na dat debakel daar. Toen God zei, zo gaat het niet door. En het volk in opstand was in ongeloof en kleingeloof. En God zei, zet er maar een streep door. 40 jaar langer wandelen in de woestijn. Slepen door het zand en de hitte en de ellende en de toestanden. Wel met de zegen en de bescherming van God, maar niet het beloofde land. En dan nu, een kleine 40 jaar later. Jozua is al oud geworden, denk ik. God spreekt opnieuw tot hem. In hoofdstuk 1 zegt God heel veel dingen tegen Jozua. En je proeft, Jozua is daar klaar voor. Hoe is dat mogelijk? Na zoveel jaar. Is het ideaal niet uitgeblust, gedoofd? Is er geen verbittering in zijn hart? Teleurstelling? Is hij niet levensmoe? Zit hij niet te morren en te zeuren van, ja God, dat kan u nou allemaal wel zeggen, maar ik was er de vorige keer ook hier voor de grenzen van dit land. En ik geloofde u en doordat anderen de voeten voorzetten is niet gebeurd. Dat risico neem ik niet weer. Dat risico, oh dat klinkt mij zo bekend in de oren. Dat risico neem ik niet weer. Ik wil niet meer in het schootsveld van de vijand. Ik wil niet meer kwetsbaar zijn. Ik wil niet meer geraakt kunnen worden. Ik wil niet meer een gebroken hart oplopen. Wij zweren onszelf soms een innerlijke eed. En die innerlijke eed, die beperkt ons, die houdt tegen dat in vervulling gaat komen wat God voor ons heeft. Omdat wij een eed hebben gezworen in ons binnenste vanwege ons eigen heil. Oh, God laat de spiegel zien. Wat zielig. Oh, trainee, heb je daar verdriet van gehad? Ben je nou bang om weer gekwetst te worden? Oh, maar kijk eens wat ik voor je heb. Kijk eens wat ik voor je heb. Kijk eens als jij uitstapt. Kijk eens als jij ja zegt tegen mijn uitdaging. Kijk eens als jij gewoon het verleden achter je laat en aan mij geeft. Het zijn allemaal processen hoor. Ik zeg even in een paar woorden. Ik zeg helemaal niet dat het makkelijk zal zijn. Ook in jouw leven niet. Ik weet dat het heel diep gaat. Want sommige dingen gaan zo wortelen in ons systeem. Die hebben vertakkingen en al. En dat moet helemaal uitgeroeid worden om weer gereed te zijn voor de volgende periode van ons leven. In het koninkrijk van God. En Jozua was er klaar voor. Die had geen problemen. Die man had een zuiver geloof, een zuiver geweten, een zuiver hart en zuivere emoties. Niet op zichzelf gericht, maar op God gericht. En als de uitdaging komt en God zegt, nu wil ik dat je de boel gereed maakt. Maak het volk gereed. Doe dit, doe dat, want ik wil dat je alvast verspieders uit gaat zenden. Want ik wil dat je het land gaat verkennen. Ik heb je dat land beloofd zoveel jaar geleden. Maar ik wil dat je het opnieuw gaat verkennen, dat jij doet wat jouw deel is, dat jij je verantwoording neemt. Ik wil dat je die verspieders uitstuurt en ik wil dat je specifiek naar Jericho gaat kijken. Wat specifieke opdrachten van God. Ik ben er jaloers op. Ik denk wel eens, wij leven in de tijd nadat de Heilige Geest uitgestort is. Dat de Heilige Geest in ons wil wonen en kan wonen en woont. En dat hij duidelijk tot ons spreekt. En heel specifiek ja en nee en opdrachten en aanwijzingen en sturing geeft. Maar als ik kijk naar wat hier gebeurt met Joshua, dan denk ik, wauw, geweldig hoe God tot hem spreekt. Hoe God het hem openbaart. Hoe God hem vertelt wat hij wil en wat de gevolgen zullen zijn. En hoe God ernaar verlangt om zijn volk dat land te geven. En dat God met een reuze stap over het ongeloof van 40 jaar geleden heen gaat. Een generatie van mensen. Mozes was gestorven. Nu spreekt God tot Joshua. Mozes was de vorige leider en Joshua zal de nieuwe leider zijn. En dan zegt Joshua, ik ga nu even door met het verhaal. Dan gaat hij naar een paar jonge kerels en hij zegt twee. En hij zegt tegen deze twee kerels, verspied het land, maar speciaal Jericho. Ga heen en breng mij het rapport. Hij zendt niet 12 uit zoals de vorige keer. Dat is een nieuwe strategie. Dat is een goddelijke strategie, dus ook de strategie voor ons. Als God iets in je leven belooft, als God iets in je leven wil doen, dan zijn er bepaalde bewegingen, ook in jouw geest en in je ziel, maar ook bewegingen van God om je heen en in de geestelijke, natuurlijke wereld, zal ik maar zeggen. Als God iets heeft beloofd en je wilt daarin gaan, dan ben je behoedzaam. Dan ga je niet het aan de grote klok hangen, maar dan ga je zo weinig mogelijk openbaar maken. Je houdt het bedekt. Joshua heeft zijn les geleerd. De vorige keer waren er 12 en die 10 die hadden zo'n grote negatieve mond. En nu zijn er maar 2 en hij kent zijn jongens. En er blijkt uit het verhaal wat voor jongens dat zijn. En zo worden deze jongens uitgezonden. En ze gaan naar Jericho. Dat is hun hoofddoel. Want dat is de eerste grote stad die ze in moeten nemen wanneer ze het land in moeten nemen. Dus als de stad valt, dat is ook een principe, een oorlogsprincipe. Als de stad valt, valt de rest ook. Als de steden vallen, valt het land. Dus Jericho moet ingenomen worden. En de jongens die gaan en die komen de stad binnen en die gaan naar een logement, zal ik maar zeggen. Een herberg gebouwd op de muur van de stad. En de herbergierster heet Rachab. Ik weet niet precies hoe oud ze is, maar ik denk dat ze nog niet zo oud is. En ze vragen om onderdak. Waarom in vredesnaam gaan deze twee soldaten van het leger van de God van Israël op bezoek bij een hoer? Want Rachab was een hoer. Waarom gaan deze twee soldaten naar een herberg-hoerentent? Waarom stuurt God deze jongens niet een andere kant uit en plaatst hij geen rood knipperlicht en zegt, jongens, daar niet? Dat zou ik zeggen. Heel vroom. Dat is geen... dat is niet van God dat gebied, dus ik kan me niet voorstellen dat hij wil dat wij daar vertoeven. God denkt anders. Zij komen daar en ze weten dat ze daar moeten zijn. En waarom weten ze dat? Daar hebben ze praktische redenen voor. Het huis ligt op de berg, op de muur. Op een dusdanige manier dat het op de muur is gebouwd, dat wanneer er gevaar dreigt, je snel kunt vluchten. En het is een plek waar veel mensen, veel mannen bij elkaar komen. Dus er zijn veel nieuwtjes uit te wisselen. Zonder dat het erg opvalt dat je vragen gaat stellen. Hoe is het in de stad? Hoe is het met het leger? Zijn de soldaten hier actief? Zijn er plannen? Hoe sterk is het leger? Hoe sterk zijn de muren? Dat valt helemaal niet zo op als je in een lokaal zit met mannen die drinken en komen en gaan. De drukte en toestanden. En bovendien is het voor Rachab helemaal niet verrassend dat zomaar een paar vreemde mannen vragen om logies. Zij heeft daar haar bedrijf van. Ik denk tussen twee haakjes dat Rachab een hele scherpe zakenvrouw was. Dit was niet één van 13 in het dozijn. De manier waarop ze zaken deed vind ik nou niet om naar huis te schrijven. Maar ik denk dat ze een hele scherpe zakenvrouw was. Ze had een bedrijf, een soort herberg, en ze had logies, maar ze had tevens Die was een hoer en had ze, denk ik, meerdere hoertjes in haar bedrijf aan het werk. Een punt in de stad waarop de mensen het eerst binnenkwamen. En daar werd geld aan verdiend. En zo was Rachab daar aan het werk. Dus daar komen die mannen. En op een gegeven moment blijkt dat het gerucht al naar de koning is gegaan. Dat er zo twee soldaten van het leger van Israël zijn binnengekomen. En dat het verspieders zijn. En dat Jericho gevaar loopt. En dan zegt de koning onmiddellijk tegen een paar soldaten: ga naar Rachab. En vraag haar eens even of dat waar is dat die mannen bij haar zijn binnengekomen. En als dat zo is, dan moet ze onmiddellijk uitleveren. En dan wil ik ze onmiddellijk arresteren. Dus de soldaten komen bij Rachab. En daar staat Rachab. Deze hoerenmadam. Intussen heeft zij de eerste stap gezet van een levensgevaarlijke keuze met ongelooflijke consequenties en getuigend van een ongelooflijke moed. Zij zegt tegen die twee mannen: ga op het dak, want er is gevaar en ik zal jullie verbergen onder mandenvlas, bijeengebonden vlasrepen. En daar liggen ze onder. En dan zegt ze tegen hun: blijf daar maar liggen. Stap 1. En dan zeggen de soldaten tegen haar: hey, Rachab, heb jij hier die mannen ontvangen? Weet je waar ze heen zijn? Nee. Ik weet ook helemaal niet waar ze vandaan kwamen en waar ze toe zijn gegaan, hoor. Maar ik zei wel tegen hun: je moet snel vertrekken, want straks gaat de poort van de stad dicht. En nou, dat hebben ze gedaan. Ik denk daar, die kant uit zo ongeveer. En de soldaten vliegen weg om de mannen op te sporen die daar niet waren. Die lagen onder die vlasdeken. Dat was een gewaagde stap. Weet je wat er in het leven van Rachab was gebeurd tot nu toe? Zij had verslagen gehoord over het volk Israël en zijn God. En hoe die God had ingegrepen in de oorlogen en in de levens van mensen. En ze had een diep ontzag. En ze wist: als er een God bestaat, dan is hij het, niet onze afgoden. En in haar leven, wat voor leven zou zij gehad hebben? Zou zij door familie gewaardeerd zijn geweest om haar zakelijk talent en om haar hoerenbedrijf? Ik denk het niet. Zou ze misschien erg uitgestoten zijn geweest? Zou ze misschien heel erg aanstoot aan haar hebben genomen? En alles wat ze deed en alles wat ze zei, dan heb je haar weer. Alles negatief. Trouwens, over aanstoot. Hier was een preek vorige week over aanstoot. Daar komt een vervolg op. Omdat het tot velen heeft gesproken. Omdat het bij velen iets heeft losgemaakt. En omdat er veel vragen zijn naar meer antwoorden daarover. Dus daar komt een vervolg op. Over aanstoot gesproken. Hoe zou dat liggen, zij en haar familie? Hoe zou het liggen in haar familie dat één zo'n jonge meid, zakelijk, scherp, risico nemen met een bedrijf waar je niet graag naar wil kijken, maar flink geld verdient, een goed florerend bedrijf. Ik denk dat er ook jaloezie geweest is naar haar. Ik denk dat zij niet zo gelukkig is geweest. Ik denk dat door de nood van eenzaamheid, verwerping en de liefdeloosheid van mensen om haar heen, dat haar hart was voorbereid om te verlangen naar de echte, waarachtige God die haar lief zou hebben zoals ze was, diep van binnen. En dat ze durfde risico's nemen voor hem. Want zij wist als geen ander dat wat ze deed, dat het zonde was. Zij wist als geen ander. Om daaruit te komen, moest ze stappen zetten, zelf. En zij wist als geen ander. Een stuk leven in die mannen van de God van Israël komt bij mij in mijn herberg en slaapt op mijn dak. En ze komen waarachtig niet om seksuele pleziertjes te kopen, maar ze komen hier om strategieën voor God, de God van Israël, uit te zoeken. En die God, daar heb ik van gehoord, hoe hij zijn oorlogen heeft gewonnen, hoe die machtige dingen heeft gedaan, hoe die waarachtig God is, die wil ik leren kennen. Hoe leer ik die God kennen? En ineens staat ze aan de kant van de verspieders. Ineens hoort ze niet meer bij haar eigen volk. En zijn het vijandelijke soldaten? Ineens openbaart Gods geest haar wat de link is voor haar. En ze staat aan hun kant. En ze liegt als de soldaten komen vragen: waar zijn de twee verspieders? Ze neemt het risico van haar leven. En ze laat de wereld van de zonde al los. En op een gegeven moment, als de soldaten zijn vertrokken, dan gaat ze naar boven, naar het dak, en dan zegt ze tegen de mannen: oké, de soldaten zijn weg, gaan jullie nu ook weg? En ga niet meteen ergens langs de weg, de natuurlijke, de logische weg blijven lopen, maar verberg je 3 dagen in het gebergte, zodat zij denken dat jullie nergens zijn. Dan kun je weer veilig terugkomen. Oh, dat is goed, zeggen die mannen, bedankt. Maar, zegt zij, als jullie gaan, zweer mij dat je mij spaart op de dag dat Jericho zal vallen. Want ik weet, ik geloof dat God jullie het land en deze stad al heeft gegeven. Deze vrouw profeteert. Goddeloze vrouw, goddeloos leven. Ik weet dat God jullie deze stad en dit land al heeft gegeven. En zij wist dat op de dag dat het leger van Israël Jericho zou innemen, dat Jericho zou vallen. Zij had geloof en ze had een visioen. Ze had een geestelijke blik dat in het visioen zag ze al wat er ging gebeuren. En ze wist, nu moet ik het zeggen. En ik vraag je, zweer mij dat je mij en mijn familie, mijn broers, mijn zussen, mijn vader, mijn moeder, mijn ooms, mijn tantes, misschien neven en nichten, ik weet het allemaal niet, voor wie ze het allemaal heeft gevraagd, voor die familie die haar misschien links had laten liggen al die jaren, waarin zij succes had, materieel, financieel succes, waar ze zo'n rot beroep had, dat ze zich voor haar schaamde en het liefst niet met haar om wilde gaan. Familie die haar links had laten liggen. Die geen emotionele band met haar hadden. Die niet lief voor haar waren misschien. Het staat er helemaal niet bij. Maar je kan je iets voorstellen. Zij pleit. Zij is een evangelist. Zij pleit voor de bekering van haar familie. Dat die ook onder de invloed van de God van Israël komen. Een evangelist ter voeten uit. Zelf is ze er al, weet ze, voelt ze, ze heeft geloof uitgesproken. Want wat in je hart zit, hè, heel veel mensen zeggen, ja, daar moet je niet over proorten. Grunnigs moet je niet vroegen, naar het geloof, daar moet je niet over proorten, daar proort je niet over. Ja, wat erin zit, komt eruit. Als er werkelijk geloof in je zit en bekering en er is een wedergeboorte, pst, komt dat eruit. Het levende water, pst, komt eruit. Ook bij Rahab. Ze had nog maar 1 ding gedaan. Ze had een beslissing genomen om uit haar land, uit de bindingen van haar leven, uit de zonde te stappen in het kamp van de vijand. Of ze profeteert al en ze heeft al visie voor God. Wat hij zal gaan doen. En ze pleit als een evangelist voor de zielen van haar familie. Want ze weet, als dat niet gebeurt, gaan ze er allemaal aan. Dat ik dan misschien gered zou zijn als ik dat voor mezelf vraag. Maar mijn familie wil ik ook gered. En dan beloven die soldaten, die verspieders, onder ede. En die zeggen, dat beloven we je. Dat beloven we je. En we hebben 1 verzoek. Hier is een rood koord. Als je de dag daar is dat de stad aangevallen wordt, dan moeten wij dat koord uit het raam zien hangen. Zo niet, dan is onze eed over ons gebroken. Is de eed over ons gebroken. Maar wij houden ons aan de afspraak. Als je dat rode koord uit het raam hebt hangen en als je je familie in huis hebt en waag niet dat er iemand zijn kop buiten de deur steekt, want die gaat er absoluut af. Want het wordt radicaal aangepakt. Dat wist Rahab. Dat voelde ze. Ze wist het gewoon. En die afspraak maakte ze. En zo zijn die soldaten, die verspieders, weggegaan. En ze vertrokken. En ze bleven 3 dagen, wat ik al zei, in het gebergte verborgen. Ze zijn niet ontdekt. En Rahab, de hoer, de stadshoer, die werd de stadsevangelist. Die hield haar mond niet. Die ging naar de familie. En die zei, dit heb ik meegemaakt en dit gaat er gebeuren. En dat doet de God, de almachtige God van Israël. De ene waarachtige God. En die komt de stad innemen, want hij wil dit land innemen. En mijn volk wil de stad niet overgeven. Dus wordt het oorlog. En in de oorlog zal de heleboel plat gaan. En mijn familie heb ik gevraagd of die gered mocht worden. En hier ben ik. En in de naam van de God van Israël zeg ik tegen je, buig je voor de God van Israël. Kom in mijn huis. Dat was wat in het hoerenhuis. Kom in mijn huis. Woon in mijn huis, alle familieleden. Blijf daar tot de dag dat Jericho aangevallen zal worden. En zo is het ook gebeurd. Zo is het ook gebeurd. Deze vrouw is in een mum van tijd, in een flits van één gedachte, veranderd en een totaal andere vrouw geworden. En deze vrouw die had profetische ogen en die zag de visie van God en die zag het plan van God. En die stapte erin en die nam een hele sliert mensen mee. En toen de dag van Jericho aanbrak, toen zei God tegen Jozua, dat is ook zoiets wonderlijks, hè? Heel wonderlijk hoe God dat doet. Toen zei God tegen Jozua, ik wil dat je 7 keer om de stad gaat, ik wil op de 7e dag 7 keer, en ik wil dat je het volk opstelt, en ik wil dat je de ark meeneemt, en ik wil dat je de priesters daarvoor neerzet, en ze moeten allemaal op de ramshoorn blazen, en ik wil dat iedereen zijn kaken op elkaar houdt, en dat niemand iets zegt, en dat je met elkaar elke dag, vrouwen en kinderen, ouderen vandaag en alles, dat de hele sliert, 's ochtends rondom de stad gaat, en alleen de ramshoorns zullen klinken. Nou, dat is een vreemde oorlogvoering. Dat is een vreemde oorlogvoering. Geloof maar dat de bewoners van Jericho op de muren rondom het huis van Rachab hebben staan roepen. Hey, Joden, denken jullie dat jullie winnen? Weet ik veel wat ze hebben geroepen. En ik zie de optocht. Moeders met kinderwagens, kinderen huilen. Stil zijn, maar we mogen niks zeggen. We moeten zwijgen 7 keer. En op de laatste dag 7 maal om de stad. En weet je, toen de laatste keer gebeurde, weet je wat Jozua zei? Ga nu juichen, want God heeft jullie de stad gegeven. God de stad gegeven? Ze hadden geen tijd om te denken. Er was alleen maar tijd om te geloven en in actie te komen en te schreeuwen met alles wat in hun was. Ze schreeuwden de overwinning uit. Wat is er een kracht in schreeuwen en juichen? Wat is er een kracht in schreeuwen en juichen hier in de kerk? Wat is er een kracht in roepen voor God? Wat worden we losgemaakt en bevrijd wanneer we het uitroepen voor God? Het is mijn redding. God geeft dat ook aan mij. Dat is mijn redding. Als ik ergens blokkades heb of toestanden of weet ik veel, dat kan zoveel zijn, dat weet je allemaal wel. Wij zijn allemaal mens. En dan mag ik hier in de kerk komen zondags en is het mijn redding om uit te schreeuwen naar God. En hem te maken tot God. Hij was God over Jericho. En zijn eigen volk wist dat als hij zei, lopen 7 maal omheen, dan gaat het gebeuren. En Jozua zei, schreeuw, want God heeft je de stad in handen gegeven. Toen gingen ze schreeuwen en het was een kabaal en lawaai en toestanden. En de muur viel door de goddelijke hand, door zijn engelen. En ze keken met verbijstering en ze hadden instructies hoe de stad in te nemen en haar met de band te slaan. En alles werd plat gebrand en er bleef niets over mens en dier en goederen en huizen. Zo had God het gesproken. Behalve 1 huis op de muur. Is dat niet wonderlijk? Alles donderde in elkaar en stof trok op en daar staat nog het huis van Rachab. En wie komen daaruit? Rachab met al haar familieleden. En ze wandelen zo het volk Israël binnen. Zo het volk van God. Zo het koninkrijk van God binnen. Gered door de rode lijn uit het raam. Door het stroompje van het bloed van het lam uit het venster van Rachab. Door haar geloof. Is dat niet wonderlijk? Zijn het geen wonderlijke dingen? En nou zitten wij hier met onze levens, met de weg waarlangs wij zijn gekomen. Met de teleurstelling. Met ervaring. Positief, negatief. Wij zitten hier in deze kerk. En God vraagt van ons om dit stuk te leven. En om in te nemen wat hij voor ons heeft. En dat betekent dat we schouder aan schouder onze krachten moeten bundelen. Komen geen suikerklontjes uit de hemel. Dat gaat met inzet van alles. Wat denk je wat het gekost heeft? Daar die 7 dagen kaken op elkaar, spot en hoon horen. Die mensen zijn beproefd door vuur, gekneed, doorgloeid, geroosterd, geschraapt, geschild en geplet. Zo wandelen ze daar. Er blijft niks van je eer over. Helemaal niks. Als je 7 dagen rondom de muren met hebben en houden, rondom de muren van een imposante stad moet lopen. Wat blijft er dan van jou over als volgeling van Jezus Christus? Als volgeling van de Allerhoogste? Niets. Je schaamt je dood. Dat mag ook allemaal. Die strijd mogen we allemaal hebben. Het moet er allemaal uit. Dat moet er echt allemaal uit. Er moet waarheid komen. En je voelt je zo... Je zou ze wel allemaal op de bek willen timmeren met hun spotternijen over jouw God. Ja, wees maar eerlijk. De drift komt in je omhoog. Je wil voor God strijden. Is dit nou een strijd voor God? Ja, zegt de Heer, zwijg weer stil. En dan wandel je weer. Elke dag. Die ramshorens, die hangen je keel uit, dat geluid alleen al. Kippenvel van ellende krijg je ervan. Luisteren, lopen, niks doen, kaken op elkaar. Wat een test. 7 maal is een goddelijk aantal. Hè? Het is klaar in 7 keren. Dan is het volbracht. Dan is het naar Gods hart volbracht. En op de 7e keer moet het op 7 dag zelfs 7 maal achter elkaar. Die mensen waren volkomen leeg en moe. En compleet weerloos. En zo'n weerloos zootje van geen enkele betekenis is het volk van God. En daar wil hij de oorlog mee winnen. Dat zijn wij. Daar komt niets tot stand wanneer wij eigen briefjes inleveren. Wanneer wij onze strepen op de mouw laten zien, dan komt er niets tot stand. Daar komt er niets tot stand. Er komt pas iets tot stand wanneer we geknakt zijn. En zeggen, Heer, niet meer mijn wil, maar uw wil. Niet meer mijn wil, maar uw wil. En haal dat nooit uit onze levens weg, Vader. Dat we niet opstaan in hoogmoed. En worden als de grote vijand van u die in eer en aanzien en macht boven u uit wou stijgen. Dat hij zich verbeelde meer als u te zijn. En de hemel is uitgegooid. Omdat u dat niet kon verdragen. God is een almachtig God, maar hij alleen is God. Wonderlijke situatie. Soms is in ons leven, kijk, weet je wat het allerergste kan zijn, en misschien ook wel was voor Jozua, dat juist zijn volksgenoten die in dezelfde God geloofden, dat die tegen waren. Dat die 10 anderen allemaal tegen waren. Hij, Jozua en Caleb waren voor toen. En getuigden uit geloof. Maar er waren 10 anderen. En die stampten de zaak in de grond. En die gingen meedoen met het volk. Wat protesteerden en wat heulden. Dat konden ze heel goed. Hè? Dat hadden ze al die tijd ook gedaan. Van hun reis. Ze konden heel goed zeuren. Nog een ander woord. Maar hij niet. Hij niet. Zijn hart was aangeraakt. Zijn hart is aangeraakt. En toen kwamen er nog zoveel jaar bij. De tijd van de oven, hete woestijn. De tijd van de pottenbakker. Verandering, gekneed worden. Nog zoveel jaar. En hij kwam eruit gaaf, gaaf, gaaf. En God sprak tot hem en hij was gereed om de taak op zich te nemen. God sprak duidelijke instructies en hij voerde ze duidelijk uit. En er kwamen duidelijke verhoringen en overwinningen. Wat zou ik doen? Nou, ik schets even een beeld. Hè. De verleiding is zo groot om te blijven hangen in teleurstelling. Voor alles die van God komt, voor alles die van medechristenen komt. De verleiding is zo groot om te blijven hangen en de anderen aan te wijzen. De verleiding is zo groot dat de vijand dit vuurtje kan blijven stoken je leven lang. Tot er niets meer van je overblijft van binnen naar God toe. Dat is zo groot, dat gevaar is zo groot aanwezig. Want dat maakt het nog allemaal even erger. Dat hoor je ook wel. Het ergste is, dat hoor je als je hoort van mensenlevens en wat je uit je eigen leven ervaart. Juist met de broeders en de zusters. Dat komt zo hard aan. Ja, dat komt hard aan. Maar het is niet het laatste woord. De nieuwe kans is het laatste woord. God zei niet tegen Jozua, jij hoort bij de oude hap. Ik vraag wel een van de jonge kerels, bijvoorbeeld die 2 verspieders. 1 daarvan om het volk uit te leiden. Dat zei God niet. God had gezien wat Jozua dacht en voelde. En welke keuzes hij had gemaakt. Keuzes om zijn hart vrij te houden. En dat kan soms zo'n gigantische strijd zijn. Dat kan zo'n strijd zijn. Maar het is zo de moeite waard. De overwinning is zo glorieus. Is zo glorieus. Dan mag je door God ingeschakeld worden op plekken waarvan je denkt, nee toch, o Heer, kunt u dat doen in mijn leven? Wilt u dat doen in mijn leven? O, geef mij genade om uw stem te mogen horen en te doen wat u van mij vraagt. En Jozua deed het. En er kwam een geweldige overwinning. Geweldige overwinning. Nooit één keer zei hij tegen God, ja maar, zoveel jaar geleden, wat vindt u daar nou van God? En kunt u even dit en dat zwart op wit zetten? Want dat deed hij niet, hij luisterde naar God. Hij was er klaar voor, het vuur en de woestijn hadden hem gevormd. Het vuur en de woestijn hadden hem gevormd. Ik heb wel eens de uitspraak gehoord, daar moet ik nu ineens aan denken. Profeten worden geboren door eenzaamheid, door woestijn. De woestijntijd. En evangelisten worden geboren door het vuur, wat verteert wat in de weg staat. Net zoals woestijn laat verdwijnen wat in de weg zit. Dat is de school van God. Geen titels, geen bezit, geen persoonlijkheden, maar de school van God. En die mogen we allemaal hebben. Hij onthoudt het niemand. En we mogen allemaal ons diploma halen, vroeger of later. Het duurde bij Jozua 40 jaar, maar hij was compleet voorbereid. Compleet geslaagd voor de test. Misschien zit je hier. Misschien, en nu gaan we niet over mannen of vrouwen praten zoals het rolmodel daar in de Bijbel staat over Rachab de vrouw. Maar nu ga ik gewoon jou aanspreken. Misschien zit je hier en net als Rachab is daar een zestij met één been ongelooflijk nog in de drek, in de zonde. Zit je nog met één been helemaal vast zodat je met het andere been niet de goede kant op kan. En je weet het. En je denkt, oh God. Nu mag je de beslissing nemen, net als Rachab. Nu mag je de risico's nemen, net als Rachab. Kom ik om, dan kom ik om. Maar ik kies voor de weg van de God van Israël. Ik kies voor de verlossing en de bevrijding en de redding en de hulp van God. En ik neem het risico. Misschien zit je hier zo, dat je aangesproken voelt. Misschien ben je als een Jozua zo ongelooflijk teleurgesteld in de visie die je had en nog hebt misschien. En waar je over deelde en waar anderen gewoon overheen liepen. En wat erger is, die woorden spraken waardoor het werd geblokkeerd en het niet meer mogelijk was. Gewoon broeders en zusters van de gemeente, andere christenen, ongelooflijk pijn. En die pijn die brandt nog voortdurend, voortdurend. Al je handelingen, al je gedachten, al je gevoelens komen daaruit. Dus je staat altijd op scherp en altijd heb je reserves. En altijd zeg je, ja maar... God wil het aanraken. God wil van jou ook een Jozua maken. Jozua en Josephinus. Hij wil dat doen. Hij weet alles. Jouw pijn is zijn pijn. Hij weet wat lijden is. Hij weet wat het is om door godsdienstige mensen pijn te lijden. Hebben ze niet zijn eigen zoon aan het kruis geslagen? En hebben ze geen woorden geroepen die uit zijn boek kwamen? God weet wat het is om verworpen te worden, aan de kant gezet te worden, gespuwd en gehoond te worden. God weet wat het is dat er over je gepraat kan worden, veel gepraat wordt, negatief. Of misschien net, ja, nou ja, ja, hij of zij, ja, ja, maar... En dan hebben we altijd prachtige dingen te zeggen. Ja, het is wel zo, ja, nou, ja, daar heb je wel gelijk in, maar... En dan komen wij met ons verhaal. En vaak is dat een verhaal wat niet het verhaal van God is. Wat in elk geval hij niet wil dat we dat in onze mond nemen. Want er is dood en leven in de macht van onze tong. En wie aan haar toegeeft zal van haar vrucht eten. Dat betekent dat wat je uitspreekt, wat je gelooft, wat je tot leven spreekt, dat zal gebeuren. Voor jezelf en voor die ander. God heeft daar een geweldige kracht in gelegd. Dan wil ik vragen of je naar voren komt dat je denkt van dit is mijn dag. Dit is mijn dag. Ik wil als Jozua gereinigd worden, vrijgemaakt worden. Ik wil als Jozua weer gaan op de weg van de woorden van God gesproken in mijn leven. Denk aan al de profetieën die over je zijn gesproken. En ze er niets van vervuld. En je bent alleen maar gefrustreerd. Laat los. Laat je verleden los. Misschien ben je als Rahab niet per se een vrouw, maar een persoon die dingen vasthoudt waarvan je weet, het kan niet bestaan voor God. Het kan echt niet bestaan voor God. En je hoeft het niet uit te spreken. Als je gaat staan hier, dan sta je voor God. En dan gaan we ervoor bidden. Want wij hebben niet voor niets een gebouw van God gekregen. We hebben niet voor niets ruimte. We hebben niet voor niets staan wij op de oever van een gebied. Het is de oever, ik zie een zee, ik zie geen land. Maar soms is het moeilijk om land te ontginnen. Om het aan het water te ontrukken. Maar dat hebben wij van God gekregen. Maar we moeten wel vrij zijn. Jozua had nooit ingeschakeld kunnen worden als zijn hart niet vrij was. Als de splinters van het verleden daar nog zaten. Petrus had nooit kunnen horen, hoed mijn schapen, wijd mijn lammeren. Als hij niet Jezus had toegestaan zijn hart open te snijden. En de splinters eruit te halen en het aan hem te laten zien. In het hele proces. Dat hij dingen deed waar hij zich zo verschrikkelijk voor schaamde. En zo ongelooflijk schreeuwde naar God. Ik heb dat gedaan. Ik heb dat gedaan. Ik ben zondig. Ik heb gefaald. Ik heb verkeerde dingen gedaan. Hey, God vergeef mij. En Jezus heeft met hem gepraat. Hij heeft met hem tijd met hem doorgebracht. En heeft hem teruggebracht als een hersteld, gerestaureerd man. En zo wil God ons dat ook doen. Dank u, Vader. Dank u, Vader, in de naam van Jezus. In de naam van Jezus, op dit moment, hiervoor in de kerk, op deze zondagmorgen in Loppersum, ben jij naar voren gegaan en heb je voor hemel en hel laten zien dat je je voeten hebt uitgetrokken uit het gebied waar je was. Uit het gebied waar je niet meer wil zijn. Uit de situatie. Je geeft te kennen aan God, hier ben ik, Heer. Doe in mij wat u deed aan Jozua. Doe in mij wat u deed aan Rahab. Want wij zijn allen gelijk. Zij was niet erger of meer dan wij. Vader, ik beleid het. Ik ben er tot hetzelfde in staat. En ik heb u nodig, Heer. Heer, ik hou van u. Ik ben een volgeling van u. Vader, uw kinderen roepen naar u. Uw kinderen roepen naar u. Om vrijgezet te worden op dit moment. En ik bid u, Vader, om autoriteit te geven. Heer, aan het gebedsteam, autoriteit. Aan hun woorden, aan de aanrakingen. Autoriteit in de naam van Jezus. En ik neem op dit moment de autoriteit. En ik pak het zwaard wat God mij heeft gegeven. En ik sta in het bloed van het lam. En ik ga met het zwaard onder jullie door in de naam van Jezus. Er onderdoor in de naam van Jezus. En over je langs in de naam van Jezus. En voor je langs in de naam van Jezus. En achter je langs in de naam van Jezus. En ik snijd door elke verkeerde binding in de naam van Jezus. Ik snijd het los. Als na een geboorte de navelstreng die doorgesneden wordt. Ik snijd het los. En je mag het leven van God in. Je mag het plan van God in. En niets en niemand kan daar tegenhouden. En jij zult kracht ontvangen, zegt de Heer. Om het verleden terug te duwen naar waar het hoort. En niet meer te luisteren naar de woorden van de vijand. Het verleden hoort onder de voet van God. En de mogelijkheden en het leven en de uitdagingen mogen vrijkomen in jouw leven. Dat is mijn gebed. Halleluja.